Je hebt ons weer een en het ander tegemoet gestuurd in verband met de Haiti. Er waren de verkiezingen. Vat nog eens samen hoe die verlopen zijn. Eind november was dat?
Eind november, 28 november zijn er verkiezingen verlopen. Het is een absolute, totale klucht geweest. Men heeft dat een succes proberen te noemen. Dus de officiële observatiemissie van de organisatie van de Amerikaanse Staten en de CARICOM hebben we geprobeerd van dat een... te laten doorgaan voor democratische verkiezingen, waarbij dat weliswaar wat onregelmatigheden waren, maar al bij al zou dat wel wat meevallen en de zeker en vaste stemmingsgang niet beïnvloed heeft. Nu, iedereen die dat hier eigenlijk de verkiezingen heeft waargenomen of nog maar gezien heeft hoe het die dag verliep, die is het daar toch min of meer roerend over eens dat het alles behalve democratische verkiezingen waren, dat er heel wat problemen waren en ernstige problemen. De farce van 28 november die heeft eigenlijk bevestigd toen dat de kiescommissie de uiteindelijke resultaten heeft bekendgemaakt op 7 december. En dan de dag erna is een beetje het vuur in de pan geschoten en dan zijn de Haitianen terecht kwaad de straat opgetrokken.
Wat zei die uitslag?
Die uitslag zei dat de kandidaat van de macht, Jules Celestin, van de partij Unité, dus eigenlijk ook de schoonbroer toevallig van René Préval, de huidige president, dat is eigenlijk de door Préval aangeduide opvolger voor de verkiezing, dat hij nummer 2 zou worden. Na Mélan Maniga, dat is een professor aan de universiteit, die is 70 jaar oud. Een dame die wel wat uit de politieke wereld kent. Maar in alle geval, Celestin zou daarmee eigenlijk doorschieten samen met Maniga tot de tweede ronde. En daarmee Michel Martelly, de beter gekend als Sweet Mickey, de popster, wegduwen naar de vergetelheid of terug naar de platenbak misschien eerder. Maar dat is dus, eigenlijk heeft men geprobeerd van het op die manier dus met Celestin en Maniga door te gaan. Maar er is heel wat reactie gekomen van de internationale gemeenschap toch op dat moment. Waarom? Ja, omdat eigenlijk de resultaten niet helemaal overeenstemden met wat dat er eerder via diplomatieke kringen was uitgelekt. En ook al intussen op 2 of 3 radiostations, internationale radiostations en televisiestations te horen was. Dus,
en dat was?
Dat was dat Celestin niet in de tweede ronde zou zitten, dus het kandidaat van de macht dat hij niet in de tweede ronde zou zitten, maar wel Maniga en Martelly. Het zou zeker en vast door de ondermaatse fraude zijn die Celestin gepleegd heeft tijdens heel de dag van 28 november in heel Haiti, hè, want het ging voor alle duidelijkheid niet enkel over presidentsverkiezingen, maar ook over om parlements- en senaatsverkiezingen. Dus de partij Unité, waartoe Celestin behoort, die is eigenlijk beschuldigd geweest van grootschalige fraude, van het intimideren van potentiële kiezers, het beschieten van stembureaus, het vullen van de stembussen, het weerhouden van mensen om te gaan stemmen en er is een hele wachtlijst aan onregelmatigheden die toch wel net iets meer zijn als iemand die zijn been breekt bij het binnenkomen van het stembureau. Mm-hmm.
Nu, ondertussen zijn we eind januari en je hebt ons een link doorgestuurd die ik niet volledig heb kunnen lezen van radiokiskia.com, waar er staat dat de definitieve resultaten van de eerste ronde woensdag zullen bekend geraken? Ik snap er niks meer van. Het was toch al in december gekend?
Nee, dat waren de voorlopige resultaten. Dus normaal gezien moeten na de voorlopige resultaten is er een soort van contestatieperiode. Dus kunnen mensen eigenlijk zeggen van kunnen de kandidaten eigenlijk beroep aantekenen tegen de beslissingen die er door de kiescommissie genomen zijn. Nu, die periode die is verlengd geweest, omdat er, in de eerste plaats was Port-au-Prince en Haiti misschien meer in het algemeen te klein na de bekendmaking van de stembusgang. Dus er zijn toch verschillende dagen geweest dat het land totaal verlamd was, dat de luchthaven gesloten was, dat alle diensten en bureaus en dergelijke meer, alles gesloten bleef. Dus dat waren populaire manifestaties in de straten. En dan daarna is men eigenlijk ook precies gaan inzien dat het op die manier, dat geknoei misschien niet professioneel genoeg was gebeurd, laat het mij dan maar zo zeggen. En dat het vooral te doorzichtig was. Dus er zijn reacties gekomen van de internationale gemeenschap en uiteindelijk heeft de president bevolen, dus René Préval heeft die bevolen van een soort van observatiemissie, een herstelmissie naar Haiti te sturen, die eigenlijk de stemmen voor de presidentsverkiezingen zouden gaan herstellen. Nu, die hebben in midden januari dan uiteindelijk ook hun rapport klaargekregen. Dus begin december hebben we de eerste de voorlopige resultaten. Midden januari hebben we een aanbeveling van de organisatie van Amerikaanse Staten. Waarin dat zij stellen dat Celestin maar beter kan vertrekken en dat Manigay en Martelly naar de tweede ronde door kunnen gaan. Nu is het natuurlijk aan de kiescommissie om te zien of zij dat al dan niet gaan aanvaarden. Er is enorm veel druk op die kiescommissie internationaal. Hillary Clinton komt hier dit weekend ook nog op bezoek. De visa van alle leden van de kiescommissie zijn ingetrokken voor de Verenigde Staten. Dus er was heus wel wat druk uitgeoefend omdat die kiescommissie de resultaten zou aanvaarden zoals ze zijn voor, het rapport van de organisatie van Amerikaanse Staten zou aanvaarden met betrekking tot de presidentsverkiezingen. En dus Jude Celestin, de kandidaat, spreekt verder de opvolger van president Préval om die opzij te schuiven en plaats te maken voor Michel Martelly.
Ja, Jan heeft een vraag, maar ik wil toch even nog dat je uitlegt wat die kiescommissie is normaal gezien onafhankelijk, hè?
Dat zou men toch veronderstellen, ja. Nu, die is eigenlijk aangesteld in november, in oktober 2009, dus lang voor de aardbeving, en is eigenlijk al sindsdien controversieel. Hè. Dus die is aangesteld geweest door de president, wat in eerste plaats niet moet gebeuren, is onmiddellijk overgegaan tot het uitsluiten van een aantal partijen, en heeft duidelijk onmiddellijk de kaart getrokken ook van Unité, die veel langer dan voor de eigenlijke datum al mochten beginnen aan het maken van publiciteit voor de verkiezingen. Dus, die kiescommissie is er zeker en vast getekend. Niemand twijfelt daar ook aan. Alle geloofwaardigheid die die had, die is die verloren. Behalve, nog maar eens, in de mond van de Verenigde Naties en de organisatie van Amerikaanse Staten bijvoorbeeld. Ja. Misschien heel even voor alle duidelijkheid eraan toevoegen. Dus de kiezingen, het rapport van OAS, van de organisatie van Amerikaanse Staten, gaat enkel en alleen maar over de presidentsverkiezingen. Hè. Dus de fraude in parlement en in senaat, daar blijkt men zomaar mee weg te kunnen komen.
Politiek is één ding, verkiezingen zijn ook één ding. Ze vertolken ook natuurlijk de reële situatie die in het land heerst. Een dikke week geleden zat jij nog bij ons hier op het programma Op Retour. Een uitzending, nu ben je daar terug. Hoe is de situatie nu? Hoe zit dat met die hulpverlening? Hoe zit dat met, je had het over versnippering toen. Vertel eens verder.
Ja, bon, dat is een verhaal dat gaat nog niet onmiddellijk opgelost zijn, ook niet, denk ik. Het klopt inderdaad dat er, enerzijds is het middenveld, het lokale middenveld hier versnipperd. De hulpverlening is versnipperd en men probeert daar wel op verschillende manieren iets aan te doen met de clusters en de Verenigde Naties en dergelijke meer, maar dat loopt allemaal toch niet zoals het zou moeten zijn. Je zit eigenlijk in een situatie waarin je alleen maar kan vaststellen dat het niet goed loopt. De manier waarop dat de hulpverlening is georganiseerd. Er worden wel inspanningen gedaan en er verbetert hier en daar wel iets. Het blijft erom dat beschamend om een jaar, meer dan een jaar na de aardbeving te zien dat er nog altijd meer dan 1 miljoen mensen in tentenkampen wonen. En dat zelfs in de modelkampen van de Verenigde Naties De modelkampen van de internationale gemeenschap, dus de kampen die ze eigenlijk hebben opgericht om te laten zien van kijk, op deze manier kan een tijdelijke huisvesting gebeuren voor mensen die, hun huis zijn kwijtgesteld op 12 januari. Je ziet dat zelfs daar pas op 11 januari dit jaar de scholen zijn opgegaan. Dat wil dus zeggen dat die kinderen in het modelkamp van de internationale gemeenschap, dat die bijna een jaar zonder school hebben gezeten. Ik heb gisteren ook bericht gekregen van iemand die daar in dat kamp woont. Men had blijkbaar beloftes gedaan om hen ook iets permanentere huizen te geven. Die shelters noemt men dat, temporary shelters. Dus voorlopige huizen, zeg maar. Had men nu niet goed geteld of is het gewoon doelbewust of vindt men dat er toch wat te veel volk zit, maar niet iedereen van de mensen die momenteel in dat kamp wonen, dat toch op een kleine 20 kilometer buiten Port-au-Prince ligt, niet iedereen heeft een huis gekregen. Dus je kan al raden dat dergelijke zaken, ja, de mensen beginnen dat zowel wat beu te worden, ze worden daar als honden in de woestijn gedropt, letterlijk, want dat is een terrein waarop geen enkele boom staat, waarop geen enkele schaduw is. Alles is daar geïnstalleerd geweest een dag of twee dagen voordat ze daar aankwamen. En die tenten, die zijn intussen al wel kapot gebrand door de zon en het regenseizoen komt er binnenkort weer aan. Dus die tijdelijke shelters, die hadden best wel welkom geweest. Maar het is één klein voorbeeld om maar aan te geven van, kijk, mensen... Er worden beloftes gedaan, men komt die beloftes niet na, of men komt ze maar half na, of nog maar aan de helft, of nog maar aan twee derde, of al blijft er maar een vijfde van de mensen zitten in de situatie waarin ze zaten. Die beloftes zijn aan iedereen gedaan. Het zou geen verbazing moeten wekken dat mensen daar toch kwaad van worden.
Ja, en het verklaart ook meteen de rellen, de populaire betogingen enzovoorts.
Rellen waren dat niet echt hoor. Er waren vooral inderdaad populaire betogingen en dat was echt naar aanleiding van de politieke situatie. En wie daar vooral kop van niet bij was, dat was René Préval, Jules Celestin, hun partij Unité, de kiescommissie en ook Winstein. Dus de Verenigde Naties die duidelijk de kaart hebben getrokken van de kiescommissie.
Is er eigenlijk een jaar na de aardbeving enige teken van relevante economische activiteit, zal ik maar zeggen? Je hebt het in het verleden al gehad over de gesubsidieerde puinruimers. Landbouw of handel in de stad, zie je daar iets? Of wat dan ook?
Ik kan daar misschien best nog eens een voorbeeld van geven. Je hebt in Port-au-Prince een monument. De Marché de Fer. Ja, dus de IJzeren Markt, die was zwaar beschadigd in de aardbeving vorig jaar. Men heeft die helemaal terug opgebouwd. Ziet er langs de buitenkant heel knap uit. En men heeft die deze week dan ook geopend. Maar dan blijkt nu, ook daar heeft men eigenlijk minder plaats voorzien voor de verkopers, de marchands, als er oorspronkelijk waren. Dus, er gebeurt wel wat. Hè. Het is niet dat er niet gebeurt. Maar de manier waarop de zaak aangepakt wordt, als de marktkramers op de dag van de opening moeten merken dat er voor hun geen plaats is, ja, dat is bijzonder pijnlijk natuurlijk, want mensen hebben daar naar uitgekeken. Dat is de plaats waar zij verdienen hun handel drijven. En dat zijn, voor alle duidelijkheid, dat zijn kleine verkopers. Hè. Sommigen zitten daar met een tafel en wat stoffen op, of misschien wat groenten. Dat gaat niet over de marktkramers die we bij ons op de vogelmarkt in Antwerpen zien staan.
Maar ik denk bijvoorbeeld ook aan de landbouw. Er was een beweging naar de stad. Dan met die aardbeving zijn er veel mensen de stad terug ontvluchten naar het platteland getrokken. Is de situatie op het platteland qua landbouw en qua teelt, is dat nu juist hetzelfde als het was 2 jaar geleden, zeg maar? Of is daar enige verandering in?
Goh, over de productie, dat zijn eigenlijk cijfers die heel moeilijk te pakken, die men heel moeilijk aan te pakken krijgen. die ik momenteel niet in mijn handen heb, dus ik ga daar geen uitspraken over doen. Maar als je dan ziet naar wat de lokale rijstcoöperatieven bijvoorbeeld hebben na de aardbeving, zijn die maanden lang met hun stok blijven zitten, omdat er zoveel voedselhulp naar hier kwam. En omdat die eigenlijk niet lokaal werd aangekocht, maar omdat die nog maar eens uit China, de Verenigde Staten, Thailand en dergelijke meer kwam. Dus uiteindelijk zijn die boerencoöperatieven die er toen, en die er nog altijd bestaan gelukkig, zijn die met een gigantische overstok genoodzaakt geweest om hun rijst aan ik denk dat ze 30% van de prijs hebben moeten afdoen voordat ze die verkocht krijgen. Mm-hmm. Dus dat zijn toch belangrijke signalen om te zeggen van, er is eigenlijk niet genoeg nagedacht geweest op de manier waarop dat die zaak wordt aangepakt.
Dan Jean-Claude Duvalier, de voormalige dictator, was terug. Hoe reageerden de mensen daarop? Want er zijn duizenden doden gevallen. Het is ondertussen al 1986, geloof ik, dat die verwijderd is. Dat is lang geleden. Misschien weten de meeste Haitianen er niet zoveel meer van. Maar wat was de respons eigenlijk? En ja, ik vond het eigenlijk eigenaardig dat hij niet gewoon gearresteerd is, als bij je binnenkomst.
Ja, dat is eigenaardig, of misschien ook weer niet, want het is natuurlijk goed getimed, hè, zijn terugkeer naar Haiti. Politiek is het duidelijk vrij onstabiel. De justitie in dit land heeft niet bepaald de reputatie van zaken bijzonder snel op te gaan volgen. Hij is naar hier gekomen op een moment dat het hem eigenlijk wel bijzonder goed uitkwam. Hoe is de reactie van de mensen daarop? Je hebt aan de ene kant de steunbetogingen, maar dat zijn dan, je moet een beetje daarvoor de realiteit begrijpen. Dat is dat mensen dermate in de armoede leven, dat om het even wie die hen wat geld toestopt, daarvoor zouden ze gaan betogen. Hè. Dat is zeer jammer. En je kunt dat heel erg betreuren, maar de sociaal-economische realiteit in het land maakt gewoon dat het op die manier vaak geregeld wordt. Dus je hebt zeker en vast nog wel aanhangers in het land. Maar om nu te zeggen dat een populaire aanhanger is, nee, zeker niet. Hè.
Hij beweerde dat hij gekomen was om te helpen, hè? Heb jij hem al puin zien ruimen of zo?
Nee, hij zit ergens in een villa hoog in de Bergen.
En wat doet hij dan? Babysokjes brengen?
Ik weet het niet.
Wat houdt dat helpen in?
Ik vraag het de laatste keer dat ik hem ben tegengekomen.
Oké.
Waarom is hij hier? Nu is het verhaal vooral, wat veronderstelt wordt, is dat hij eigenlijk naar hier is gekomen om te ontsnappen aan een nieuwe Zwitserse wet. Zoals heel wat dictators hebben die toch rekeningen in Zwitserland geopend in die tijd. Een nieuwe Zwitserse wet stelt eigenlijk dat mensen die daarvan beschuldigd worden, dat die zelf moeten bewijzen dat ze niet vervolgd worden in eigen land. Om eigenlijk geen beslag te laten leggen op de fondsen die op de banken...
Dus hij komt duidelijk niet vervolgd zitten zijn, dat is een beetje...
Excuseer?
Wat hij daar komt doen is aantonen dat hij niet vervolgd wordt.
Daar lijkt het wel op, ja. Er is wel genoeg reactie op gekomen en de kranten en de lokale pers die is daar zeker en vast wel mee bezig. En er zijn heel wat opiniestukken die erover verschijnen. En slachtoffers en oude politiek gevangenen en dergelijke meer. Die effectief wel elke dag worden daar zaken over gezegd. In vrij zinvolle zaken. Dat de straffeloosheid van Duvalier, dat kan de bedoeling niet zijn. Als je naar een verzoening wilt toewerken, tot daaraan toe. Maar het mea culpa moet wel geslagen zijn geweest.
Op de lange termijn, natuurlijk Haiti, zoals je het overigens al verschillende keren hebt uitgelegd, is bestuurd door een oligarchie, door een elite. bestaat er zoiets als een, je hebt al die populaire betogingen vermeld, maar een soort algemeen rellebol gevoel, genre Tunesië, genre Egypte vandaag, om heel het regime op de langere termijn gewoon buiten te keeperen met al hun lakeien en aanverwanten. Hoe heeft dat om de bevolking?
Bon, een rellebol gevoel is er zeker. De vraag is van hoe organiseert dat gevoel zich tot concrete betogingen en die de straten trekken en die effectief het oude regime, zeg maar, die dat proberen van de straat te keren. En daar zie je toch daar is wel een heel ander probleem.
Die versnippering.
Excuseer?
De versnippering.
De versnippering aan de ene kant, maar ook de... Bon, mensen zijn zo wat murm geslagen, hè, na meer dan een jaar onder een tent te zitten. De cholera is daar dan nog bovenop gekomen. Een regenseizoen in een tentenkamp is zeker geen pretje. Ik heb dat zelf gelukkig niet van in een tentenkamp moeten meemaken, maar je kan je voorstellen dat mensen na een jaar in dergelijke omstandigheden te zitten, dat ze zeker en vast wel het allemaal beu zijn en dat ze het rellebol daar zeker wel leeft. Maar mensen moeten zich kunnen organiseren en wat je eerder ziet is dat er een soort van multiplicatie is van kleine organisaties en kleine bewegingen die links en rechts in een kamp zich beginnen opbouwen. Dan dat er eigenlijk echt aan een coalitie gewerkt wordt en aan een gestructureerde oppositie tegen de huidige stand van zaken. Dus er is wel samenwerking en je ziet wel dat er sommige organisaties erin slagen om stilaan toch een soort van beweging in gang te zetten. En misschien dat je daar ook even naar de geschiedenis moet kijken. Hij is dan ook heel lang Duvalier aanvaard, getolereerd. En op een gegeven moment is het ook daarmee genoeg geweest. Hè. Dus nu zitten we in een heel fragile periode. Hè. Duvalier is in de tijd, de protesten tegen Duvalier zijn begonnen toen er 3 studenten in Gonaïf zijn doodgeschoten door de soldaten. Dat was eigenlijk maar een druppel die de emmer deed overlopen. Ja. Want er waren uiteraard in de voorgaande jaren veel meer mensen gestorven, maar die 3 studenten, dat was de druppel die de emmer deed overlopen. De vraag is nu van, de emmer zit duidelijk wel vol, maar hij loopt precies nog niet helemaal over. Ja. Dus welke druppel is er nodig om die emmer te doen overlopen? Ik weet het niet. Wat er wel duidelijk is dat de verkiezingen en de electorale kalender, dat is een zeer belangrijk feit dat zich toevoegt aan de miserie die er leeft in de kampen, aan de situatie van de cholera, aan de problematische hulpverlening. En dan de frauduleuze verkiezingen waarmee de internationale gemeenschap duidelijk wil dat Haiti gewoon doorgaat, al hebben ze dan een soort van maquillage doorgevoerd met betrekking tot de presidentsverkiezingen. Hè. Maar laat het duidelijk zijn, die verkiezingen van 28 november waren allesbehalve democratische verkiezingen en er zijn dermate veel onregelmatigheden gebeurd dat die totaal onaanvaardbaar zijn om democratisch genoemd te worden. En zowel parlement als senaat zou men gewoon mee doorgaan zoals het oorspronkelijk gepland was. Dus mandaat van president Preval loopt ook af op 7 februari, maar er was al een wet gestemd, een zeer controversiële wet, dat zijn mandaat zou doorlopen tot 14 mei, als er geen verkozen opvolger ter beschikking zou zijn op 7 februari. Het is duidelijk dat die wet er niet zomaar voor niets kwam. Hè. Dat is een wet van meer dan een half jaar geleden en kijk, er is nog geen verkozen opvolging. Dus al die machtspelletjes en de druk van de internationale gemeenschap en de kritiek op die druk van de internationale gemeenschap, niet enkel van de overheid en de regering, maar ook vanuit het middenveld die eigenlijk zeggen van ja, maar kijk, de internationale gemeenschap met de Verenigde Staten en een bezoek van Hillary Clinton op kop, proberen ons nu dat rapport van de Organisatie van Amerikaanse Staten door de strot te remmen. Maar eigenlijk willen wij helemaal niet doorgaan met dit verkiezingsproces. Er moeten nieuwe verkiezingen komen. Dus waar loopt die emmer over? Bon, dat is een beetje koffiedik kijken, maar we zitten zowel ongeveer op een kookpunt. Carnaval komt er ook aan, wat misschien wel wat stoom kan doen afblazen, maar misschien ook wel weer net wat stoom kan doen stromen.
Aristide, dus we zitten met een situatie waar dus een voormalige dictator het land binnengelaten wordt, dan eventjes ondervraagd wordt en daarna in zijn villa in de bergen gaat zitten. En de democratisch verkozen president Aristide blijkbaar nog altijd geen visum krijgt om het land binnen te komen. Kan je daar iets meer over zeggen? Weet je daar iets van? Wat is daar aan de hand?
Nog maar eens een illustratie van hoe dat er in Haiti met twee maten en twee gewichten gewerkt wordt door de oligarchie. De wet wordt toegepast zolang dat de mensen aan de macht goed uitkomt, of de kiescommissie goed uitkomt, of wie dan ook goed uitkomt. Maar vanaf dat die niet goed uitkomt, dan liggen die even terzijde. En dat is duidelijk het geval. Als je nu kijkt naar in de Haïtiaanse grondwet staat dat geen enkele Haïtiaan mag verbannen worden van het Haïtiaanse grondgebied. Mm-hmm. Dus in theorie heeft Aristide, net als Duvalier, het recht om terug te komen naar dit land. Dat wil ook zeggen dat ze dan eventueel vervolgd kunnen worden en dergelijke meer, maar dat is een heel andere zaak. Ja. Duvalier is kunnen terugkomen naar Haiti en hij heeft daar hij heeft het recht om terug te komen. Dat is ook zo gezegd geweest door president Preval. En tegelijkertijd zie je dan aan de andere kant dat diezelfde president Preval zegt van ja, maar Aristide, van mij mag hij wel terugkomen, maar... Dus hij heeft nog altijd geen paspoort en er zijn nog altijd problemen omdat hij naar hier zou kunnen komen. Je ziet heel duidelijk dat er daar echt een spel bezig is dat niet in één balansje wordt bewoord, maar er zijn verschillende balansen aan de hand van over wie gaat het, wat voor gevolgen zou dat kunnen hebben, wie heeft daar voordeel bij en dergelijke meer. Mm-hmm. En bon, Aristide, in tegenstelling tot Duvalier, heeft nog altijd wel een belangrijke aanhang. Ik kan niet zeggen dat dat de overgrote meerderheid in Haiti is, want er bestaan toch belangrijke misverstanden over, zeker in linkse kringen in Europa en de Verenigde Staten ook. Aristide is dan weliswaar nog altijd populair, maar het is en blijft een populist en heeft ook heel veel kritiek uit de linkerzijde over zich gekregen. Maar in alle gevallen, hij heeft wel een aanhang in tegenstelling tot Duvalier. En ik denk dat Preval eigenlijk probeert tegen te gaan dat Aristide terugkomt om de zaken nog zo mogelijk nog ingewikkelder te maken. Want dan zit je eigenlijk met een land dat geen verkozen president heeft, een ex-dictator en een ex-verkozen president die in een staatsgreep in 2004 uit het land is verwijderd door de Verenigde Staten en Frankrijk.
Ja, dat klinkt knus. Joris, we zullen moeten afronden. Dennis staat hier achter mij al allerlei cd's in te steken. En hij zegt dag Joris. We bellen je bij gelegenheid nog eens terug. Ik ben in ieder